Goedemorgen, broeders en zusters hier aanwezig in de kerk. Het zij thuis via de livestream. Allen hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze dienst zal worden geleid door onze eigen predikant, dominee Rozemuller. En het thema van zijn preek, beleid je schuld, je wordt er mens van. Er zijn verder geen afkondigingen, alleen dat de collecte is voor de kerk. En dan wens ik u namens de kerkenraad een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Ja, we hebben deze kerkdienst na een week waarin Nederland eigenlijk best wel behoorlijk geschokt was. Geschokt was door de aanslag die op Peter R. de Vries is geweest. Het zal in deze dienst gaan over schuldbeleid, dus over zonde. En je merkt de kracht van de zonde als je ziet dat zoiets gebeurt. Veel mensen in Nederland zijn er verbijsterd over, boos over. Ook omdat Peter R. de Vries iemand was die juist voor onrecht opkwam, voor gerechtigheid en nu zelf door dit onrecht moeten meemaken. Het is goed om in deze dienst ook weer stil te staan bij zonde, maar ook bij de bevrijding van de zonde. We worden eigenlijk ook weer bij bepaald hoezeer dat nodig is, dat God ons bevrijding geeft van onze zonde. En dat is ook het thema voor deze dienst. We zullen zometeen naar Votum en Zegengroet gaan zingen. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. We vinden telkens weer ons houvast in Gods woord. Liedboek 314, vers 1, 2 en 3. Zullen we nu hier in de kerk deze dienst staande beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. zullen gaan luisteren naar de wet van de Heere, de wet die God ons heeft gegeven om ons leven op te richten. We ontdekken, als we de wet horen, ook weer hoezeer we Gods genade nodig hebben. We hebben het nodig voor vergeving, we hebben het ook nodig om naar zijn wet te kunnen leven. Vandaar dat we zometeen na de lezing van Gods wet gaan zingen Genade zo oneindig groot, opwekking 428.
Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook aan het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.
Zullen we nu samen gaan bidden? Heere God, onze Vader, dank u wel dat we rondom uw woord hier samen mogen komen. Dat uw woord weer open gaat, dat we daardoor opgebouwd mogen worden in ons geloof. En we bidden u, geef dat dat gebeurt, dat uw woord bij ons binnenkomt, dat uw genade bij ons binnenkomt. Want we hebben dat steeds weer nodig, naar uw woord luisteren en ja, ook leven van uw genade. Daar hebt u ons ook voor gemaakt, om te luisteren naar u. En we moeten nu ook erkennen dat we dat soms liever niet doen. Dat we daar soms helemaal geen zin in hebben. Vanuit onszelf zijn we mensen die u niet zoeken. Dat gebeurt alleen als u ons hart opent. En we bidden u, wilt u dat weer doen? Maak ons hart open voor u, voor uw woord. We hebben deze dienst na een week waarin schokkende dingen gebeurden door die brutale aanslag op Peter R. de Vries. En het maakt boos dat dit zomaar gebeuren kan. Misdadigers die zich zo groot en machtig wanen dat ze menen over mensenlevens te kunnen beschikken. We bidden u, geef dat Peter R. de Vries het mag overleven, mag herstellen. Wees bij zijn familie. Geef dat de strijd voor gerechtigheid, dat die in ons land niet wordt stilgelegd. U bent de God die gerechtigheid liefhebt en onrecht haat. Geef dat ook in dit geval recht wordt gedaan. Dat daders worden berecht. Ook die mensen die opdracht hebben gegeven om dit te doen, geef dat die er niet mee wegkomen. We bidden u ook voor misdadigers. Deze misdadigers, andere misdadigers, die zich overgeven aan het kwaad. Wil hen bekeren. Wil hen daaruit losmaken. Heere God, we bidden u voor ons land. Ook nu de coronabesmettingen weer snel toenemen. Zorgelijk hoe snel dat weer gaat. En wij bidden u, geef dat het virus in ons land en ook in andere landen, dat het toch weer kan worden tegengehouden. En geef dat niet weer heel veel mensen ernstig ziek worden en er veel druk komt op de zorg. En we bidden opnieuw, geef wijsheid aan de overheid, die steeds maar weer beslissingen moet nemen voor wat er moet worden gedaan, welke maatregelen wel of niet er moeten zijn. We bidden u voor hen die nog lijden onder de gevolgen van COVID, wil verder herstel geven. En we bidden voor mensen in andere delen van de wereld, waar nog nauwelijks is gevaccineerd, waar veel mensen ziek worden, waar de zorg soms ook helemaal niet op orde is. Ontfermt u zich over hen. Geef dat er ook daar de nodige vaccins komen en help hen die ziek zijn en zij die zorgen voor hen die ziek zijn. Vader in de hemel, zo was er deze week weer veel verontrustend nieuws. En eigenlijk zijn we er wel een beetje aan toe dat het weer positiever wordt. En we bidden u, ja, geef dat uw goede nieuws van verlossing, dat ons steeds weer hoop geeft, ook vandaag. Geef dat door uw Heilige Geest. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Ja, er is nu even nog tijd weer voor een kindermoment. Ik wil even wat tegen de kinderen zeggen die thuis meekijken. Ik wil even een verhaal vertellen over Henk en Jan. Op een gegeven moment, Henk en Jan die zijn thuis. En mama zegt tegen Henk is de oudste. Henk, ik moet even naar de buurvrouw. Kun jij even alleen met Jan zijn? Kun jij hier even oppassen? Jij bent al zo'n grote jongen. Ik vertrouw er wel op dat jij dat wel kan, Henk. En Henk die denkt van, wat mooi dat mama dat zegt, dat ik een grote jongen ben, dat ik dat allemaal wel kan. En Henk knikt, ja hoor, dat kan ik wel. Ik kan wel even op ons allebei passen. U mag wel even weggaan. En mama gaat weg. En Jan, kleine broertje, zegt tegen Henk, Henk, wat zullen we eens doen? Zullen we voetballen? Henk zegt, nee, Jan, jij weet wel, wij mogen in de kamer niet voetballen van mama. Vindt mama niet goed. Ah, dat kan wel eventjes. We doen het heel voorzichtig. En Henk denkt, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Als we nou heel voorzichtig doen. Oké, en de bal erbij en ze gaan toch voetballen. Twee stoelen, de ene stoel, als je die raakt, heb je een doelpunt. En de andere heeft ook zo'n stoel, is ook een doelpunt als je die raakt. Dus. En het is heel leuk. Ze zijn leuk aan het voetballen. Ja, en jullie snappen natuurlijk wel wat er gebeurt, hè? Want Henk, die geeft op een gegeven moment een ontzettende knal, want die wil een mooi doelpunt maken. En daar gaat de vaas van mama met bloemen erin tegen de grond. Helemaal kapot, die vaas. Allemaal water en bloemen op de grond. En Henk schrikt. Mama heeft tegen mij gezegd, jij bent zo'n grote jongen en jij kunt dat wel. En straks dan komt mama terug en dan zegt ze, jij kunt dat helemaal niet. Wat ben je eigenlijk nog een kleine jongen? En hij denkt, oh, wat moet ik ermee? En meteen dat hij dat denkt, komt mama binnen. En mama ziet natuurlijk meteen die vaas. En die, dat die kapot is en die bloemen. En die zegt, wie heeft dat gedaan? En Henk die zegt, ja, dat heeft Jan gedaan. Die pakte die bal op en die gooide heel hard. En ja, toen kwam die tegen de vaas. En Jan zei, helemaal niet, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft Henk gedaan, die schoot er tegenaan. En dan zegt mama, ja, maar weet je wat ik nou het ergste vind? Ik vind helemaal niet het ergste dat die vaas stuk is. Maar ik vind het ergste dat jullie niet eerlijk zijn. Ik wil graag dat jullie eerlijk zeggen wie dit heeft gedaan. En dan begint Henk te huilen. En dan zegt hij, ja, mama, ik heb het gedaan. Het spijt me, ik heb toch iets gedaan wat niet mocht. En dan zegt mama, kom maar, het is al goed. Ik ben blij dat je eerlijk bent en we zullen het nu samen opruimen. Dat is het verhaal. En waarom vertel ik dat? Omdat God, net als mama, dat ook heel graag wil, dat als wij iets fout doen, dat wij dan daar eerlijk mee naar God toe gaan. En wij vinden het allemaal wel een beetje moeilijk om het toe te geven, hè, als we iets fout hebben gedaan. Ik vind het ook moeilijk. Ik denk ook liever van, valt allemaal wel een beetje mee en dat hoef ik allemaal niet te zeggen. En, hè? Dat denk je altijd heel snel. Maar God vindt het heel fijn dat je gewoon eerlijk bent over jezelf. Heere God, dat heb ik fout gedaan. En dat je daar dan eerlijk mee naar God toe gaat en zegt, Heere, dit is gebeurd en wilt u mij vergeven? En waarom wil God dat zo graag? Omdat hij die zonde zo graag wil vergeven. Dus als dat bij jou zo is, je hebt iets fout gedaan, wees daar eerlijk over naar andere mensen toe, maar ook naar God toe. En als je dan om vergeving vraagt, dan krijg je dat altijd van de Heere God. Nou, dat wil ik even aan jullie vertellen. En daar gaat ook de psalm over die we nu met elkaar gaan lezen. Psalm 32 gaat erover dat David dat ook zegt. Van als je iets verkeerd hebt gedaan, ga er dan mee naar God toe. En wees eerlijk en dan wil hij het ook vergeven. Psalm 32 lezen we met elkaar. En daarna zingen we Psalm 32 vers 3 uit de nieuwe psalmberijming.
Van David een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden, als zij in zichzelf een zonde vinden. Storm dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig. U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal je geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardigen, en juich. Zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.
Hoe kijk jij aan tegen jouw zonde? Heb je het er moeilijk mee? Of valt dat misschien wel een beetje mee? Sommige mensen hebben het daar heel moeilijk mee. Mensen die bijvoorbeeld vroeger iets hebben gedaan, of nog niet zo lang geleden iets hebben gedaan, een zonde waar ze, die ze heel erg vinden en waarvan ze maar niet loskomen. Dat ik dat toen heb gedaan, wat is dat erg? Ik weet niet of God dat wel wil vergeven. Of je hebt er last van dat je een bepaalde zonde telkens weer doet. En wij noemen dat wel boezemzonde, verslavingszonde. En hebben wij dat niet allemaal ergens wel, zo'n zwakke plek, zo'n gebied in ons leven waarin het heel makkelijk fout gaat? En dan vraag je wel om vergeving en je neemt je voor, en dan, nu ga ik er ook echt weer tegen vechten. En eigenlijk weet je ook wel, ja, de kans is groot dat het weer misgaat. Dat ik weer in die zonde val. En op den duur vraag je af, zou God mij nog wel willen vergeven? Het kan ook zo zijn dat je je niet zo druk maakt over je zonde. Het is ook wel een beetje een kenmerk van onze tijd om dat te zeggen. Van, ah joh, maak je niet zo druk over je fouten. Je moet vooral jezelf accepteren. Accepteer jezelf, inclusief de zwakke plekken in je leven. En bovendien, iedereen moet toch ook zelf weten wat of die doet met zijn leven. Wij moeten niet gaan oordelen over het leven van anderen. Een ander moet zelf weten hoe die leeft en jij moet het ook zelf weten. Je hebt genoeg aan jezelf. Natuurlijk, soms is het heel erg fout. En we hebben deze week gezien hoe ook iemand aanslagen kan plegen. Nou, dat veroordeelt iedereen, maar verder moet je toch mensen een beetje gewoon in hun waarde laten. Ook onder christenen zit soms wel een beetje weerstand om over zonde te praten. Als een dominee veel over zonde preekt, dan kan hij op den duur verwachten dat daar wel wat moppers over komen. Ja, gaan we vaak over zonde. Is dat nou nodig? He, want dat verstoort toch een beetje ons feestelijke halleluja-gevoel. Dat het maar over zonde gaat. En tenslotte heb je ook christenen, en we horen daar misschien allemaal wel eens een poosje bij, die in de gebruikelijke clichés over zonde praten. Ja, wij zijn allemaal wel zondige mensen. En dat zeggen we dan in het algemeen zonder er heel veel over na te denken wat dan die zonde precies betekent. En als je dan gaat bidden om vergeving, dan bid je zo'n algemeen zinnetje. En wilt u ons onze zonde weer vergeven? En dan is het weer klaar. Dus dan houdt het je ook niet zo heel erg veel bezig. Nou, we denken na over belijden van zonde, vergeving van zonde aan de hand van Psalm 32. Een psalm die daar dus echt over gaat, over zonde. En dan kan je denken van, nou, dat is dan vast ook een beetje een sombere psalm. Een psalm over zonde. En dat is helemaal niet zo. Eigenlijk is het een juichpsalm. Aan het begin staat, gelukkig de mens van wie de zonde wordt vergeven. En aan het eind, of even verder staat, u omringt mij het gejuich van bevrijding. De vreugde, die gunt deze dichter, David, aan iedereen. Dat je helemaal vrij voelt, dat je blij bent, omdat je zonden zijn vergeven. En we zullen zien hoe David in zo'n blijde stemming is gekomen. Deze psalm vertelt ook aan wat vooraf is gegaan, aan die blijde, bevrijdende stemming. David heeft gezondigd. Het is een heel ernstige zonde geweest, proef je wel. We weten niet concreet welke zonde. Heel vaak wordt gezegd, ja, dit gaat vast over die zonde met Bathseba en Uria. Maar dat staat er helemaal niet bij. Psalm 51, daar weten we het wel van. Dat is ook zo'n soort psalm. Dat gaat over die zonde, maar dit kan ook over iets anders gaan. En dat helpt ons misschien ook om het nog iets meer op onszelf te betrekken. Dat we niet denken van, oh, daar, maar zulke dingen als David, dat doen we niet. Het is niet bekend over welke zonde dit gaat. Wel vindt David dat hij zwaar heeft gezondigd. De zonde was groot. Hij gebruikt maar liefst drie woorden in vers 1 en 2 voor die zonde. Eerst het woord ontrouw. Daar hoor je in dat zijn zonde de relatie met God eigenlijk wel behoorlijk beschadigd heeft. Dus David is ontrouw geweest naar God toe. Dan gewoon het woord zonde. Daar zit iets in van mislukking. En zonde is dat je mislukt, dat je je doel mist. En dan nog het woord schuld, wat in de Bijbel bijna altijd wordt gebruikt als mensen opzettelijk hebben gezondigd. Dus David heeft iets gedaan, niet per ongeluk, een opzettelijke zonde. En het is in zijn eigen ogen in ieder geval behoorlijk groot. Het eerste wat David ermee deed was eroverheen leven. Hij zweeg erover, hij beleed geen schuld. Hij deed net alsof er niks aan de hand was. Voor ons herkenbaar? Ik denk dat wij dat ook wel eens hebben. Dat we zonden een beetje of helemaal wegstoppen en zo ook onszelf mooier voordoen dan dat we zijn. En dat heeft ermee te maken dat we het gewoon lastig vinden, toch, om onze eigen schuld onder ogen te zien. En niet alleen Henk uit het kindermoment vond het lastig. We hebben daar allemaal wel last van. Gebreken van anderen zien we vaak behoorlijk goed. Maar de zonde van onszelf, valt eigenlijk ook nog wel weer een beetje mee. En we zijn nog wel eens behoorlijk mild in het beoordelen van onze eigen zonden en gebreken. Uiteindelijk zijn David de Schelm wel van de ogen gevallen. Hij zag in dat hij ernstig had gezondigd. Hij zei, ik was redeloos als een paard en een ezel die met toom en bit worden bedwongen. Dus hij zei eigenlijk, ik leefde een tijd als een paard, een ezel. Een paard en een ezel, en andere dieren ook, die leven gewoon volgens hun eigen natuur. Dat kan ook niet anders, een dier kan niet iets anders doen dan zijn natuur volgen. Maar wij zijn mensen, wij zijn geroepen tot iets hogers dan alleen maar onze natuur volgen. En daarom doet David die oproep. Wees niet redeloos als paarden en ezels die met bit en toom worden bedwongen. Nou ja, David heeft het zelf vast heel vaak gezien hoe dat ging met paarden en ezels. Hij zal zelf wel hebben paard gereden als af en toe generaal in de oorlog. En hij weet wel hoe dat ging, dat een paard wordt ingespannen met een toom. En een toom, dat is een bit met daar teugels aan. En dat bit, dat ging dan helemaal achter in de mond van een paard of in de bek van een ezel. En daar kwamen dan die teugels aan. En daarmee kon je dan zo'n dier sturen en in bedwang houden. En van zichzelf leeft een paard of een ezel gewoon volgens zijn eigen natuur. En David zegt, ik heb zelf een tijdje als zo'n paard of ezel geleefd. Toen ik zondigde en die zonde niet onder ogen wilde zien. Als wij zondigen, dan zijn we eigenlijk een soort van dier. Dan vallen we uit onze menselijke waardigheid, val je terug in een soort van natuurlijke staat, datgene wat je volgens je eigen natuur zou willen doen. En hoe meer je zonde de vrije loop laat, hoe beestachtiger eigenlijk je wordt in je leven. Een leven volgens onze eigen natuur is eigenlijk een leven waarin het gaat om je eigen belang, toch? Dan leef je vanuit zelfbehoud, vanuit de vraag wat heb ik eraan en wat levert het mij allemaal op. En als het voor mij goed en plezierig en voordelig is, nou dan ga ik het doen. En dat is ook gewoon hoe de natuur functioneert, toch? Het gaat er in de natuur om dat je overleeft. Ja, dat gaat soms ten koste van andere schepsels. Dat is dan niet anders. Een buizerd die op jacht gaat en zijn prooi vangt, die heeft echt niet medelijden met dat arme vogeltje dat hij vangt. Nee, zijn natuur is dat hij dat gewoon moet doen, want hij moet leven. Hij moet overleven. Zo gaat het in de natuur. En nu moeten wij als mensen ook overleven natuurlijk en ook wel eens opkomen voor onszelf. En toch, God heeft ons als mensen tot iets hogers geroepen. David op dat dak. Hij zag Bathseba. Hij stuurde een knecht met een briefje naar haar toe en liet haar ophalen. En Bathseba had maar te gehoorzamen en ze kwam en David deed met haar waar hij zin in had. En op dat moment ging hij de weg van de natuur, zeg maar. Dat was de manier van een dier. En in het dierenrijk is dat ook prima. De winnaar, de koning, die doet wat hij wil. En de rest, ja, die heeft het nakijken. Maar God roept dus mensen op om anders te leven. David, Jij bent niet een dier die maar doet wat jouw natuurlijke impulsen je ingeven. Je bent niet een beest dat maar pakt wat hij pakken kan. Jij bent geroepen, David, tot iets hogers. Heb je naaste lief. En vooral, luister naar mijn stem. Dat is waar ik een mens voor heb gemaakt. Mensen zijn gemaakt om te luisteren naar mijn stem. David leefde als een dier. Werd ook getemd als een dier. Hij zei, ik voelde de beknelling van toom en bit. En voor hem was die beknelling, lezen we in deze psalm, dat God zijn geweten liet spreken. En dat zijn geweten zo opspeelde, had zelfs gevolgen voor zijn gezondheid. Hij ging zich slecht voelen. Hoe precies, wordt ons niet verteld, lichamelijke moeite of geestelijke moeite. Maar David zegt het zo. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. Dreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg in de zomerhitte. David leed onder zijn geweten. Hij werd er ziek van. Het geweten, dat is het bid, de toom waarmee God ons in bedwang houdt als wij volgens onze natuur gaan leven. En soms dan stuurt hij ons met ons geweten zachtjes bij. Maar als we koppig zijn, als we consequent een verkeerde kant op willen, kan God ook harder terug gaan drukken, kan je het ook zwaar krijgen. David zegt, zwaar drukte uw hand op mij. En het is toch eigenlijk wel een zegen dat God ons een geweten geeft. Een toom en een bid, zeg maar. Soms kan het geweten heel irritant zijn. Een geweten kan het je geweten kan het je echt moeilijk maken. Maar als iemand gewetenloos is, dan wordt het pas echt zorgelijk. Want door het geweten duwt God je toch ook weer de goede kant op. De weg van de genade op. En dat is dus, zie je in deze psalm, de weg van de schuldbelijdenis. David zegt, toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. Hij beleed zijn schuld en meteen volgde dan, en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Dat gebeurde dus meteen, toen David zijn zonde beleed. En God zei niet tegen David van, nou David, zo makkelijk kom je er ook niet vanaf hoor. Ga het eerst maar eens een poosje beter doen. Nee, God vergaf meteen, zonder verwijt, zonder eerst een bewijs van beterschap te vragen. In vers 1 en 2 worden ook heel krachtige woorden gebruikt voor vergeving. Er worden krachtige woorden gebruikt voor zonde, die noemde ik net. Maar ook heel krachtige woorden voor vergeving. De zonden worden vergeven, staat er. De schuld wordt bedekt en God telt de schuld niet. Dat woord voor vergeven, trouwens, daar zit ook in het Hebreeuws de grondtaal, de klank in van dragen of wegdragen. Dus vergeving is voor God niet alleen maar wegwuiven, maar wegdragen. Dat betekent dat God ook zelf zwaar tilt aan onze schuld. En niet daar maar een beetje makkelijk over doet. Nee, hij draagt die schuld en draagt die weg. En dat deed hij door zijn eigen zoon met die schuld te belasten en het op hem te laten komen. En hij heeft het door zijn lijden en sterven echt weggedragen. En dus God tilt niet licht aan de schuld en aan onrecht. Maar hij draagt zelf onze schuld weg. En zo is er vergeving. En als je naar de Heer toe gaat voor vergeving, de schuld beleidt, dan verander je daar zelf door. En God heeft je door het toom en bid van je geweten de goede weg opgeduwd, de weg van genade. En je wordt vrij en je verandert van een wild dier dat moest worden getemd in een vrij mens. God maakt je door zijn genade echt vrij. De waarheid maakt ons vrij. En dan leef je ook anders. Dan ga je anders leven dan dieren die alleen maar gaan voor zichzelf, eigen voordeel, eigen plezier of wat dan ook. Je leeft als een mens die de naaste lief heeft als zichzelf. Als een mens die de ander hoger acht dan zichzelf. Je leeft als een mens die luistert naar de woorden van God. En dat gebeurt alleen, laat David ons zien, als je ook je eigen schuld steeds weer beleidt en niet over je schuld heen leeft. En je kan je afvragen van, ja, waarom is het eigenlijk zo belangrijk, die schuldbelijdenis? Nou, omdat dat, zo tekent David dat hier, omdat dat de manier is om vrij te worden, om nieuw te worden. In Psalm 51 komt dat dus ook naar voren en daar zegt David dit: het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u niet verachten, o God. Een gebroken geest, een gebroken hart, dat ziet God graag. Waarom? Nou, omdat hij aan een mens die gebroken is door zijn schuld onder ogen te zien, daar kan hij zijn genade aan kwijt. Een mens met een gebroken geest, daarin kan hij zijn genade laten stromen. Een mens die vastzit in verharding, in zelfhandhaving, die zit op slot. Dan ben je nog steeds een dier dat met toom en bit in bedwang moet worden gehouden. Maar juist als je breekt vanwege je zonde, komt het licht van Gods genade bij je binnen. En dan word je vrij. Dan ben je een vrij mens. Je leeft niet meer als een dier op de natuurlijke manier van, ik haal er voor mezelf het beste uit. Maar jouw egoïsme wordt dan gebroken tot liefde. En jouw negativiteit wordt dan gebroken tot hoop. En je cynisme wordt gebroken tot geloof. Geloof, hoop en liefde kleuren je leven. En de vreugde gaat ook overheersen in je leven. Geen oppervlakkige vreugde, maar blijdschap vanwege de genade van God. David zegt, een slecht mens heeft veel leed te verduren. Het is een mens die als een dier leeft. Maar wie op de Heer vertrouwd wordt, met liefde omringd. Het lijkt wel een beetje alsof David zegt, wanneer jij je op de weg van Gods genade bevindt, dan gaat het kwaad aan je voorbij. Zoiets lijkt hij te zeggen, want hij zegt ook in vers 6, stroomt er een vloed van water aan, die zal hen, de mensen die leven van genade, die zal hen niet bereiken. Dus een watervloed van ellende zal je niet bereiken. En je kunt je afvragen, ja, is dat eigenlijk wel zo? Er komt toch allerlei moeite en kwaad op je af? Ook als je je schuld belijdt, van genade leeft, dan gebeurt dat. David zelf heeft genoeg ellende meegemaakt in zijn leven. Ja, al was het alleen al omdat hij veel oorlog moest voeren en dan zie je een hoop ellende. En ja, iedereen van ons krijgt toch een portie moeite en ellende te verduren. En dat is zo en daar gaat het in deze psalm ook niet om. Het gaat hier wel om de moeilijke dingen die ons overkomen in ons leven, krijgen ons nooit los van de vrede van God die we uit genade mogen ervaren. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Zo is Paulus het onder woorden gebracht. Nog één ding wil ik zeggen. Als je net als David met je zonde naar God toe gaat, vergeving ontvangt, dan is het toch logisch dat je die vergeving niet gebruikt als een vrijbrief om opnieuw je over te geven aan zonde. Want als je dat zou doen, als je je weer zou overgeven aan zonde, van nou, het is vergeven, nou prima, kan ik wel weer verder met zondigen. Ja, dan word je zo'n dier, toch? Zo'n dier die zijn eigen natuur maar weer wat volgt. En het overkomt ons allemaal dat we steeds weer zondigen. De zonde blijft een rol spelen in ons leven. We vertonen elke keer weer toch een soort van dierlijk gedrag van tijd tot tijd. Maar we willen toch allemaal graag leven als verantwoordelijke mensen, vrije mensen. Mensen die luisteren naar de stem van God. Of om het Nieuw Testament eens te zeggen, als mensen die de Heer Jezus volgen. En helaas, in dit leven blijft het zo dat we ook steeds weer zonde doen. Er blijft iets van, ja, dat natuurlijk dierlijk gedrag blijft er in ons leven. Maar dat is niet wat we willen. En dat is niet wie we zijn door Jezus Christus. En dat is niet waar we ons uiteindelijk op richten. Als God ons uit genade telkens weer op de goede weg zet, de weg van genade, dan wil je die weg ook gaan. De weg van echt mens zijn, van vrij mens zijn. Nou, dat is de weg die David ons voorhoudt in Psalm 32. En als je die weg mag gaan, heb je alle reden om te zingen. Zo sluit David af. Zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. Amen. Psalm 32, vers 1 en 2. Thank you. Ja, we zullen gaan danken en bidden. In het bijzonder zullen we bidden voor Ruud en Ina van der Leest. Een zus van Ina is overleden. Ze was al een hele tijd ziek. En toch kwam uiteindelijk haar overlijden toch ook wel weer heel plotseling. Het ging uiteindelijk heel snel. En ja, we zullen bidden voor Ina en Ruud. Ook voor Jaap en Lydia die nu hun tante moeten missen. Zullen we naar de Heere gaan in ons gebed. Heer onze God, we prijzen u omdat we mogen leven van vergeving op de weg van genade. En help ons om die weg te gaan. Daar hoort bij dat we eerlijk zijn over zonde. Ons geweten niet afsluiten, maar juist laten spreken. En Heer wil telkens weer tot ons spreken, door ons geweten. Zodat de zonde die we steeds weer doen, dat we die onder ogen zien en bij u brengen. En dank u wel dat we zo, juist zo en daardoor vrije mensen zijn. Als we zonde doen, volgen we onze eigen natuur, die sinds de zondeval ons op een verkeerde weg brengt. Maar door uw genade mogen we vrije mensen zijn, als vrije mensen leven. En we danken u daarvoor. Dat danken we alleen aan de Heer Jezus, onze redder. Met hem mogen we begraven worden in zijn dood en opstaan in een nieuw leven. Hij is de nieuwe mens in de hemel en door het geloof mogen wij ook als nieuwe mensen leven. Met vallen en opstaan, maar toch door hem mogen we het zeggen. We zijn nieuwe mensen. Heere God, we danken u voor de Heere Jezus. Wat is hij een geweldige Heer. En we bidden u ook weer, vergeef ons al onze zonden en help ons om als nieuwe mensen te leven. En help ons ook om eerlijk en concreet te zijn naar u toe. Als het gaat om de zonden die er zijn in ons leven. En help ons om die ook concreet bij u te brengen. We bidden u, geef dat veel mensen ook u nog leren kennen. En bevrijd worden van de beknelling van de zonde. Gelukkig weten we, zien we dat ook niet ieder zich even sterk op sleeptouw laat nemen door de zonde. We zien ook dat uw zonde nog afremt. En dat mensen nog iets van goeds in zich hebben door uw genade. En we danken u ervoor. En bid u ook, geef dat veel mensen de Heer Jezus ook leren kennen. Want geen mens kan zonder de verlossing die hij geeft. We hebben allemaal die vergeving nodig. Dat u de zonde wegdraagt door de Heer Jezus. Heere God, we bidden u voor Ina en Ruud van der Leest. Nu een zus van Ina overleden is. Ze was al een hele tijd ziek. Maar wat ging het ineens weer toch snel. En daardoor is er gemis en verdriet. Voor Ina, die haar zus mist, Ruud, zijn schoonzus, Jaap en Lydia moeten hun tante missen. En natuurlijk de man en kinderen en kleinkinderen van de overleden zus. Heere God, wees hen erbij. Dank u wel dat we mogen weten dat wie in Christus is gestorven, dat die ja, thuis mag komen. En dank u wel dat we mogen weten dat het voor haar ook geldt. En dat ze bevrijd is van het lijden dat haar ziekte met zich meebracht. Heere God, geef uw kracht en troost aan deze familie. Ook de komende dinsdag, de dag van de begrafenis. Heere God, we bidden of u voor ons allemaal wil zorgen in deze vakantietijd. U weet wat ons bezighoudt. U weet ook hoe onze vakantietijd zal zijn. De komende tijd zullen veel gemeenteleden ook op vakantie gaan, of sommigen zijn al op vakantie gegaan. Wil dan een goede vakantie geven en geven dat het nieuwe energie geeft. We bidden ook voor hen die niet kunnen of willen op vakantie gaan. En dat kan ook wel eens moeilijk zijn. Te zien dat anderen wel allemaal wegtrekken en dat zelf niet kunnen. Ja, wees daarin ook nabij. Als voor sommigen ook misschien het wel eens extra eenzaamheid met zich meebrengt, wil daarin dan ook helpen. Heere God, dank u wel dat u belooft altijd voor ons te zorgen en help ons om aan uw hand te gaan. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte. Er staan hier bij de uitgang weer wat dozen, maar ook door het over te maken kan het worden kan voor de Heren kunnen gaven worden gegeven. Mensen thuis kunnen dat natuurlijk ook doen. En we zullen zometeen na de collecte ons laatste lied gaan zingen. Dat is het lied Samen in de naam van Jezus. Opwekking 167. We mogen Gods zegen nu tenslotte nog ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.